En dat betekent, wat in de kerk niet mag, maar hier wel, dat je nou meteen vragen over de preek mag stellen. En dat doen wij mondeling. Ja, als u daar moeite mee hebt, dan kunt u een briefje naar voren doorgeven, maar dat is in al die jaren nog nooit gebeurd. Maar ik zeg het er maar bij. En wie mag ik als eerste het woord geven? U mag een opmerking maken, een aanmerking, een tegenmerking, kan me allemaal niet schelen. Frank. Bart, ach jongen, kan ik me daar zo vergissen? Bart.
Gelooft ook. En die zegt dan van nou, ik kan ook als boer niet verklaren waarom een grassprietje groeit. Dat is zo wonderlijk, dat moet God zijn. Maar toch, nou, u zegt zelf al iets van dat dat door de Bijbel kan komen of zo. Maar toch kun je dat volledig niet zien, inderdaad. Als ongelovige bijvoorbeeld. Dat daar nou een Gods kracht achter zit of zo. Of ook allerlei oorlogen. En een ander zou kunnen zeggen, nou, die is van nou, wat een ellende. Of, die ziet dat helemaal niet.
Ja.
Kunt u daar iets van? Want ja, dat is, als je hier zegt, alle verontschuldiging ontnemen. Maar sommigen zien het gewoon niet. Net zoals u zegt, ik ben je blind.
Ja.
Maar.
Ja, kijk, weet je wat ik tegen je oom zou zeggen? Die trouwens wel gelovig is. Je moet twee dingen niet verwarren met elkaar. Het feit dat wij Gods kracht daarin zien, betekent niet wat we nou ook precies kunnen begrijpen wat er gebeurt. Ik zou juist zeggen, van niet. Je zou kunnen zeggen, dit is zoiets wonderbaarlijks. Ik maak het nog een beetje sterker dan een grassprietje. Dat uit een klein bevrucht eicelletje dat net met het blote oog te onderscheiden valt, dat daaruit een complete mens zich ontwikkelt waar gewoonlijk alles op en aan ziet wat eraan hoort te zitten en dat ook allemaal op de juiste plek. Het hoofd bovenaan en de voeten onderaan. En dat allemaal uit dat ene celletje. Met een duizelingwekkende gecompliceerdheid waar mensen vroeger geen idee van hadden. Daar is ontzettend veel over te zeggen, wetenschappelijk. Maar dat is wat anders dan begrijpen. Het blijft altijd een wonder. Maar juist omdat het een wonder is, valt het voor mij gemakkelijker om de woorden van Psalm 139 te begrijpen. Waar de psalmist zegt, God heeft mij geweven in de moederschoot. En hoe meer wij over dat proces van de ontwikkeling van een kind in de moederschoot weten, hoe meer we erover weten, het blijft precies hetzelfde. Het blijft even groot. Ik zou bijna zeggen, hoe meer we erover weten, des te wonderbaarlijker wordt het. En hoe wonderbaarlijker het wordt, hoe meer we beseffen, dit kan allemaal niet zomaar vanzelf ontstaan. Ik zei het van de week tegen die studenten in Canada. Nou, alles wat ik bestudeer, kan ik er nog steeds niet bij dat iemand zou kunnen denken dat dat alles puur volgens natuurwetten zoals wij die kennen van het zelf zou zijn ontstaan. En dan heb je in de ontwikkeling van zo'n kind in de moederschoot, tenminste nog al dat DNA dat in die eicel zit, of dat hele grondplan ligt er al in opgesloten. En dat grondplan, ja, dat blijft even wonderbaarlijk hoe dat grondplan uiteindelijk zich kan omzetten in een compleet mens. Maar in die oorspronkelijke primitieve organismen die zogenaamd uit het levenloze materie zouden zijn voortgekomen, daar zat het grondplan helemaal niet in. Het is nog veel groter wonder dat daar uiteindelijk ook een mens uit voortgekomen is in zoveel biljoen miljard jaar. Zonder grondplan. Dus ik zou zeggen, juist hoe meer je onder de indruk raakt van de complexiteit, en daar heeft je oom volkomen gelijk in, doe hem de groeten van mij en zeg dat ik daar helemaal achter sta. Die complexiteit, die betekent niet, die gaat niet in mindering op dat geloof in God. Integendeel, ik zeg, dit is zo groot. Daar krijgen we ook nooit volledig de vinger tussen. We kunnen het beschrijven, maar we kunnen het niet doorgronden. En die doorgrondelijkheid is een zwakke afspiegeling van de ondergrondelijkheid en de grootheid van God. En dat blijft altijd overeind. Dus ik zou zeggen, het is juist een extra argument te meer. Maar het andere punt wat jij noemt, ja, dat is natuurlijk volkomen waar, dat heb ik ook aangegeven. En dat weet Paulus ook. Paulus weet dat hij schrijft, de mens is niet te verontschuldigen. En dat hij tegelijkertijd beseft, de mens kan ook niet anders, want hij is verblind door de zonde. Maar daar kun je niet achter verschuilen. Je kunt niet bij God later aankomen en zeggen, ja, maar ik was verblind door de zonde. Dan zou God kunnen zeggen, ja, luister, dat je afstammeling bent van Adam en Eva, kan je ook niet helpen. Dat kan niemand van ons helpen. Maar dat je daar zelf nog zoveel zonde aan toegevoegd hebt, dat kun je wel helpen. Voor elke zonde die je gedaan hebt, ben je volledig zelf verantwoordelijk. Dus kom me niet aan met het feit dat jij het ook allemaal niet kon helpen. Je hebt je zonde alleen nog maar verder opgehoopt. En als je gekeken had met de bril die ik je heb aangereikt, en wij kunnen nu zeggen door de Bijbel heb aangereikt, dan zou je het al die tijd geweten hebben. Dan zou je al die tijd beseffen, al die dingen, ook al weten we er 10.000 keer meer van door de wetenschap dan we vroeger vanaf wisten, dan zou je nog altijd gezegd hebben, het is God die het doet. In Matteüs 5, vers 45 staat dat God de zon laat opgaan over boze en goede. Nou, wetenschappelijk is dat een krankzinnige uitspraak. God doet de zon niet opgaan, dat doet de zon zelf. We weten zelfs precies wanneer hij dat doet. In een agenda van het jaar 3015 zou je nu ook kunnen lezen als die bestond, hoe laat de zon dan op die en die dag opgaan. Dat kun je allemaal berekenen, want de zon houdt zich keurig aan de regeltjes. En toch zegt het geloof elke ochtend, daar is de zon weer. Dank u wel, Heere God, dat u uw zon weer laat schijnen over boze en goede. Dat is ook genade. De boze mogen er net zoveel van genieten als de goede. God is bezig. God laat de zon opgaan. God laat de zon ondergaan. Het is God die dat alles doet. En dat wordt niet weggenomen door het feit dat we nu zo ontzettend veel weten van natuurwet. Alleen door de Bijbel alleen kunnen we dat weten. We zouden daar nooit anders op gekomen zijn. Dus daarom zei ik straks al, je kan die twee boeken niet losmaken van elkaar. Pas in het licht van de schrift ga je ook het licht, krijg je ook licht over de natuur. Ga je ook het boek van de natuur leren lezen. Door het lezen van de Bijbel krijgen we de juiste bril om het boek van de natuur te lezen. En toch zegt onze leermeester hier, precies zoals Paulus het zegt in Romeinen 1, het verandert niets aan het feit, een mens kan zich tegenover God nooit verontschuldigen. Ik dacht vandaag toevallig in een heel ander verband aan de woorden dat ik bij C.S. Lewis las. Stel je voor dat een mens voor God verschijnt en God zegt tegen hem, je hebt je aan al mijn wetten niet gehouden. Dan zegt hij onmiddellijk, ja, is het niet. Ik heb uw wetten nooit gehoord. Waar zou ik die gehoord moeten hebben? En net zo'n beetje als een Nederlands burger die aangehouden wordt en die zegt, ik ben strafbaar, want u hebt dat en dat. Ja, maar dat wist ik niet. Daarom zegt onze wet heel wijs, elke burger wordt geacht de wet te kennen. Want anders zouden we 1000 keer ons verontschuldigen dat we die wet niet wisten. Ik wist niet dat je niet met je mobieltje aan je oor mocht rijden. Ha, maar het staat in de wet. Jij wordt geacht die wet te kennen, dus je bent strafbaar. Zoals met God ook. Maar de Heere God is nog genadiger dan de Nederlandse politieman. Want de Heere God zegt, en dat is wat Lewis schrijft. Oh, je wist niet wat mijn wetten waren? Nou, dat is heel goed. Dan ga ik nu alle bandjes afdraaien. In de tijd van Lewis had je nog bandjes, maar intussen heeft God natuurlijk ook al lang dat allemaal gedigitaliseerd. Maar dan zegt de Heere God, ik zal alles afspelen waarin jij een moreel oordeel over andere mensen hebt afgelegd. Want wij weten heel precies hoe andere mensen hebben te handelen en te doen. En dan draait hij dat allemaal af en je schrompelt steeds verder in elkaar. Want God zegt, naar diezelfde maatstaven die jij andere mensen hebt aangelegd, ga ik jouzelf behandelen en beoordelen. En zo is het. Want wij zijn zelf ook deel van die schepping van God. Diep in zijn hart, en dat zie je ook bij Paulus in Romeinen 2, diep in ons hart hebben wij kennis van die wetten van God. Want die wetten, ja, we hebben geen boek waar het in stond, maar we hebben die wetten hier in ons binnenste geschreven. Daar hebben alle theologen, ook de protestantse, later grote nadruk op gelegen. Die kennis van God die we als het ware al met ons omdragen. We weten allemaal van die wetten van God. Kijk maar hoe wij andere mensen beoordelen. Nou, naar die normen zal God ons beoordelen. Zeer inzichtgevend hoe Lewis dat beschrijft. Maar het is een ander voorbeeld van dat elk mens, ook zonder de Bijbel, ten diepste kennis heeft van God en van zijn wetten en van zijn grootheid en zelfs van het oordeel van God. En met die kennis, zegt Romeinen 2, zijn er inderdaad mensen die op zoek zijn naar God. Paulus zegt het ook op de Areopagus, dat er mensen zijn die hem zoeken of ze hem al tastende mochten vinden. Ze zijn er altijd geweest en de Heere God is genadig. Hij zal ze beoordelen naar zijn normen. En daarmee handelen zoals hem dat behaagt. Maar hij weet dat te belonen, toch het goede. Terwijl wij zeggen, dat zei ik straks ook al, maar ik benadruk het graag nog eens, dat dat alleen maar kan op grond van het werk van de Heer Jezus. Door het werk van de Heilige Geest. Dus buiten het werk van de Heer Jezus geen zaligheid. Nou, dat was een lang antwoord voor een korte vraag. Ik zal nu proberen een kort antwoord te geven op een lange vraag. Daar komt een lange vraag. Oh.
Net zoals je door de schepping niet kunt zien dat God aan het werk is geweest, kun je de Bijbel lezen en 100 jaar theologie studeren en God niet kennen. En zoals u aangaf, de schepping, door als je God ziet in de schepping, dan is zijn geest in jou aan het werk. En dat mis ik eigenlijk in het antwoord van artikel 2.
Ja, nou, maar dat klopt. Kijk, net zo goed als je kunt zeggen in Romeinen 2, in Romeinen 1 mis je dat Paulus daar zegt, ja, maar die mensen kunnen ook uiteindelijk ook helemaal niet zien, want ze zijn verblind door de zonde. Ja, je kan niet alles in één keer zeggen. Dat zegt Paulus op andere plaats. Daar zegt hij alleen maar dat. Daar is het werk van Gods schepping. Daaruit kun je zien wie God is, althans gedeeltelijk. Dus je bent niet te verontschuldigen. Zeggen wij ook, Paulus, ja, wacht nou eventjes. Zegt Paulus, ja, maar dat heb ik daar en daar geschreven. Zo is het hier ook. Dit is nog maar het begin. Want het is volkomen waar. We hebben in de Bijbel te maken, heb ik een paar keer benadrukt, met menselijke woorden, door menselijke auteurs geschreven. En hoe weten wij nou dat in dat woord God aan het woord is? Zodat precies zoals het hier staat het heilig en goddelijk woord is. Dan zeg je het volkomen terecht. Je kunt dat lezen en lezen en lezen. En als je de ogen dicht zit, je kunt zelfs theologie studeren en dan zie je het niet. We hadden een atheïstische buurman jaren geleden. Die zei dat hij eigenlijk graag theologie had willen studeren. Want hij was zo geïnteresseerd in de Bijbel en de hele wereld omheen. Maar ja, je kon er alleen maar dominee mee worden. En om nou als atheïst dominee te worden, dat wou hij de mensen nou ook weer niet aandoen. Maar hij was zo'n voorbeeld van mensen die inderdaad de Bijbel bestudeerden. En daar die nooit iets van Gods woord gewaar worden. Terwijl ze wel hevig gefascineerd zijn door de inhoud. Dus ook daarvoor geldt dat, dat het licht van de Heilige Geest is. Dat je dat laat zien. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, dat gaat allemaal, wat is nou eerste en wat is nou tweede? Er zijn natuurlijk ook mensen die de Bijbel lezen en door de schrift overweldigd worden, doordat ze God in horen en daardoor gaat het licht op. Dus het is niet alleen, je moet licht hebben, dan ga je het zien. Nee, je begint het te zien en dan gaat vanzelf het licht op. Ik vertel graag het verhaal van een vriend in Canada, die Rooms-Katholiek was opgevoed, nooit een Bijbel had ingekeken en toen, hij zal een jaar of 20 zijn geweest, een Bijbel op straat, een Nieuw Testament op straat vond. Wat heerlijk dat iemand dat verloren was. Denk ik dan altijd meteen. Het is ook iets van Gods voorzienigheid. Hij zegt, ik heb het persoonlijk verteld. Hij zegt, ik begon dat Nieuw Testament te lezen. En bij Matthäus 1, een beetje dor begint, dat slagstig is. Maar hij las door en door en door en door. Hij zegt, in Matthäus 28 heb ik me bekeerd. Die man had gesloten ogen. Die was, maar er was wel iets dat hem raakte. Gods geest was met hem bezig. En dan al lezende ging zijn ogen open. En ontdekte hij, God is het hier die tot mij spreekt. Dat is een geweldige ontdekking, maar dat is een ontdekking van het geloof. Zoals wij niet het bestaan van God kunnen bewijzen met allerlei slimme argumenten die door anderen gewoon van de tafel geweegd kunnen worden. Zo heeft het ook weinig zin om te proberen te bewijzen dat de Bijbel het woord van God is, want die argumenten kunnen allemaal van de tafel geveegd worden. Maar van de week bij die Canadese studenten gebruikte ik het voorbeeld, zei eens voor dat dat twee mensen aan het discussiëren zijn over de kracht van een leeuw. Er is een leeuw in een kooi. En ja, zolang die daar in die kooi zit, de een zegt, nou, dat wordt overdreven, die kracht van die leeuw. En de ander zegt van, nee joh, het is echt waar, het is heel sterk. Hij valt je aan, je hebt zo'n gewicht en zo'n kracht. Heel zwaar debat. En tenslotte roepen ze mij erbij en ze zeggen, nou, wie denkt u nou dat er gelijk heeft? Dan zou ik zeggen, nou, doe die kooi maar eens open, dan zou je het vanzelf wel zien wie er gelijk heeft. En zoals met de Bijbel ook, je kunt erover redeneren wat je wil. En ik weet wel dat er mensen zijn die die Bijbel beginnen te lezen en het niet zien. Maar er zijn er ook een heleboel anderen, net als mijn vriend Filip, over wie ik net vertelde. Die beginnen te lezen en erdoor overweldigd worden. En die in dat spreken, dat is natuurlijk Gods genade. Het is niet alleen dat hun ogen opengaan, maar dat hun oren opengaan. Die in dat spreken van mensen in de Bijbel God leren, horen, spreken. Dat is genade van God. Maar zoals gezegd, dat komt allemaal verderop in de blijdenis aan de orde. Dan moet eerst over de Heilige Geest gesproken worden. Dan moet over de bekering en de wedergeboorte worden. Ah, we hebben nog een heleboel te doen. Wie nog meer? Michiel.
Je haalde aan Deuteronomium 6.
Ja. Ja.
Er staat er JHWH, Yahweh, onze God. Staat daar Yahweh, onze Elohim, meervoud?
Ja.
Dat is heel bijzonder, toch?
Adonai, Eloheinu. Ja, we zeggen altijd Adonai, want de naam Yahweh mag niet door een Jood worden uitgesproken. Dus daar staat Yahweh, maar hij leest Adonai. Dus hij zegt Adonai, Eloheinu, dat betekent onze God, van Elohim. Ja, ja. is een enige God. En jij gaat vertellen dat Elohim is meervoud.
Ja.
Precies.
Dat is,
dan maak je vraag af.
Genesis 1 ook, hè? Dat, ja. Toch? In het begin schiep God, dat kan je in het Nederlands niet zien. Maar in het Hebreeuws, dat heb ik gelezen. En ik kan het niet lezen, maar ik kan het wel iets van onderscheiden. Ja, daar denk je van, wat bijzonder
heb
is
dat.
Heb
je goed begrepen. Er staat in het begin een schiep, enkelvoud.
Ja.
Elohim. En dat is een meervoudig woord. En dat is natuurlijk des te merkwaardiger, omdat in Genesis 1 even verderop staat, laat ons mens maken. Het is altijd leuk om bij zulke woorden te kijken, wat zeggen nou de rabbijnse uitleggers ervan. In mijn kast heb ik een hele rij van die rabbijnse commentaren op het Oude Testament staan. En dan kijk ik altijd, hé, wat zouden die daar nou van te zeggen? Het vervelende van die rabbijnen is, die kennen allemaal de christelijke uitleggingen. Dus die weten precies hoe wij dat uitleggen. Dus ze zijn altijd al meteen in de... Eigenlijk is het veel leuker om te kijken wat de rabbijnen 2000 jaar geleden zeiden. Toen ze nog niet veroordeeld waren door christenen. Maar heel vaak zeiden ze, nee, dat heeft niks te maken met drie eenheid of zo. Dit is gewoon een soort majesteitsmeervoud of wat dan ook. Maar het is heel merkwaardig. Ja, God, laat ons mensen maken. Tegen wie heeft God het? Rabbijnen zeggen, God heeft het tegen de engelen. Alsof die engelen notabene betrokken zouden zijn in het maken, het scheppen van de mensen. Nee, het is waar. God is een meervoudig woord. Dus eigenlijk zegt de Jood, de Heere onze God, Goden, Elohim, is een enig Heere. Ik moet altijd even het Hebreeuws nagaan. Maar elke dag zegt een Jood, dat geloof drie keer, Shema. Hoor Israël, Shema Yisrael. Elke dag zegt hij drie keer. Omdat hij het zo vaak zegt, daardoor weet ik het langzamerhand ook uit het Hebreeuws uit het hoofd. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heer. Of de Heere is één. Een beetje lastig te vertalen. Hij is één. En toch, zoals je terecht zegt, een meervoudig woord. Alsof daar al wordt aangegeven in die ene enkelvoudige God is meervoudigheid aanwezig. Waar degene die alleen het Oude Testament kent, nooit zicht op krijgt. Dat licht breekt pas door in het Nieuwe Testament.
Mag ik er nog wat aan toevoegen? Ik hoorde pas dat achter Elohim twee letters staan. Alef, Tau.
Nee.
De Alpha, Omega. Ik heb het namelijk op de 50PLUS-beurs in de Hebreeuwse vertaling even gekeken of daar die twee letters staan. En die staan daar, maar dat wordt niet vertaald in het Nederlands. En het is ik vind dat eigenlijk zo bijzonder. Omdat
maar ik denk dat je daar ergens, achter het woord Elohim, daar staat gewoon Elohim. Dat woord, dat het eindigt op twee letters, de Jod en de Mem. De laatste twee letters, de I en de M, daar staan verder geen letters achter. Je denkt dat je het hebt over een heel bepaalde passage. Waar dat misschien aan de hand is. Een hele bepaalde, maar ik zou niet weten wat dat is. Maar er staat niet elke keer als Elohim staat achter.
Nee, niet alleen, maar alleen daar staat wel meteen die twee letters. De A.
Oh, wacht even, nou weet ik het al.
De A, ja, A tot en met Z, zal ik maar zeggen.
In Genesis 1 vers 1 staat bijvoorbeeld, Bereshit, Bara, Elohim, Eet, Alef, Tau,
ja?
Hashemayim, Be'et, Haaretz. Dat eet geeft aan dat er een vierde naam op volgt. Ja, het is een ingewikkelde taal, het is geen Nederlands of Fries. Maar dat geeft aan, dat heeft niks te maken met Elohim. Het geeft alleen maar aan, nu volgt er een woord in de vierde naamval.
Ja.
Dus God schiep de hemel, vierde naamval, accusativus. Leidend voorwerp, jij weet dat als schoolmeester.
Ja, ja, ja.
En dat leidend voorwerp, dat wordt aangegeven door dat woordje. Nou begrijp ik wat je bedoelt, maar dat staat er niet altijd achter. Maar in Genesis 1 vers 1 staat dat erachter.
Ja.
Maar dat heeft niks met Elohim te maken. En het, inderdaad, het is de eerste en de laatste letter van het alfabet. Maar zoek er niet te veel achter, want dan kom je in de Kabbalah.
Is dat zo? Want als je in de Openbaringen leest, zegt de Heer, ik ben de Alpha en de Omega. Met andere woorden, ik sta ook al in het Oude Testament vermeld.
Ja, maar dat gaat wel diep.
Dat vind ik toch wel bijzonder, moet ik zeggen.
Dit gaat wel erg ver. Nou, laten we maar even zitten dan.
Ja.
Maar het is waar, ja. Trouwens, dat zegt God natuurlijk al in het boekje Jesaja. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en ik geef mijn eer aan geen ander. En de Heer Jezus neemt dat over. De Alfa en de Omega, de eerste en de laatste letter van het alfabet. Goed. Wie nog meer? We hebben nog even tijd. Twee vingers, drie vingers tegelijk. Laten we is dat een dameshand? Ik zag niet goed aan wie die hand vast zat namelijk. Oh, gaat u gaan.
Nou, er staat in artikel 2 van al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen.
Ja.
Maar ik vroeg me af hoe dat dan zit bij kinderen. Van, hebben die dan ook de wet al in hun hart, is die ook al in hun hart geschreven? En stel dat zij overlijden, komen ze dan automatisch bij God? Of hebben ze dan ook nog ergens een keuzemoment? Hoe ziet u dat?
Ja, oeh, dat is een leuke vraag. Eigenlijk betekent het, dus kleine kinderen die geen verantwoordelijkheid dragen, die zoals het slot van het boek Jona zegt, het verschil niet weten tussen hun rechter en hun linkerhand, nog niet schoolgaande kinderen, maar het is moeilijk om precies de grenzen te trekken, maar kleine kinderen die geen verantwoordelijkheid dragen voor wat ze doen, omdat ze te klein voor zijn, wat gebeurt daarmee? Nou, ik zal u een tegenvraag stellen. Wat wilt u horen? Het katholieke antwoord, het Kuiperiaanse antwoord, het bevindelijk gereformeerde antwoord of het evangelische antwoord? Wie zei dat allemaal? Jij wil ze allemaal. Het katholieke antwoord is
dopen.
Als ze gedoopt zijn. Ja, precies. Vandaar dat je zelfs de nooddoop kent, zelfs de vroedvrouw kan het doen. En als ze gedoopt zijn, dan is alles in oké en alles in orde. Het Kuiperiaanse antwoord is natuurlijk, als het kinderen zijn van gelovige ouders, dan worden ze, zijn ze behouden. Ook al zouden ze sterven voor de doop, dat is daar dan niet zo. Maar het feit dat het, want het verbond wordt bevestigd met Abraham en zijn nageslacht. Kuiperiaan zijn, bedoel ik dus gereformeerd, vrijgemaakt, Nederlands gereformeerd. Die zouden zeggen, dat zijn kinderen van gelovige ouders. En op grond daarvan zal de Heer hen ook behouden. Het bevindelijk gereformeerde antwoord zou zijn, ze worden behouden als ze uitverkoren zijn. Gelovige ouders of niet. Als ze in het boek van Gods verkiezing staan, dan worden ze behouden. Al zouden ze nog niet gedoopt zijn. En het evangelische antwoord, dat is, dat geloof ik, dat ze behouden zijn op grond van het werk van de Heer Jezus. Want ze zijn weliswaar in zonde geboren en ontvangen, maar ze hebben nooit zonden gedaan. En de Heer Jezus is gekomen om het, als het gaat over kleine kinderen in Matthäus 18, dan zegt hij, hij is gekomen om het verlorene te behouden. Dat zijn degenen die weliswaar verloren zijn, doordat ze de erfzonde in zich dragen, doordat ze de macht van de zonde geërfd hebben van hun voorouders. Maar ze worden niet veroordeeld op grond van hun persoonlijke zonden. Want die kun je pas doen als je ook zeker een mate van verantwoordelijkheid draagt. Als je persoonlijk kunt kiezen tussen goed en kwaad. Dus ze worden behouden los van de doop en los van hun ouders en los van verkiezing. Ze worden behouden omdat Christus gekomen is om hen ook te redden. Ze worden behouden door het werk van de Heer Jezus. Niet omdat ze zo lief zijn, omdat ze nooit gezondigd hebben, want ze zijn in zonde geboren. Maar de Heer Jezus is gekomen en heeft het werk op het kruis volbracht om hen te redden. Nou, wat vond je de mooiste van de vier?
De laatste.
Ja. Maar laten we goed bedenken, het staat nergens precies in de Bijbel. Het is een beetje conclusie uit de conclusie uit de conclusie. Snap je? Dat geldt wel een beetje voor alle vier. Maar dat verhoudt ons er niet van dat ik de vierde nog steeds de mooiste vind.
En u hangt die ook aan.
Wat zegt u?
U hangt die ook aan, die laatste.
Ja, ja, dat had ik al gezegd. Ja, ja, had ik al gezegd. Ik zag nog twee vingers. Kees?
Ik eerst. In dat artikel 2 hebben we het over twee middelen. Maar volgens mij, in mijn persoonlijke verhaal, zijn er drie middelen.
Oh.
Namelijk, je hebt de wereld. En als je zo naar de wereld kijkt, dan van, heeft God dat gemaakt of niet? Dan zou je denken van, nou oké, okay, dat moet een God zijn. Maar het is een nogal onverschillige God. Hij doet maar, ik bedoel.
Ja.
Barst de vulkanen uit en zo, en weet ik veel.
Ja.
Om te ervaren van, is God dan een God van liefde? Moet je ook naar jezelf kijken.
Mm-hmm.
Dat is dus het missende element.
Ja, maar hoe formuleer je dat dan? God openbaar.
Nou, als je dan een vraag stelt van waarom is de wereld een zinvolle plek? En je denkt van nou, een onverschillige toestand hier. Dan is het antwoord omdat ik erin zit.
Ja, maar ik zou dan,
dus
als
ik vind de wereld zinvol, want ik zit erin.
Dan wil ik het duidelijk omschreven hebben. We hebben het boek van de natuur. We hebben het boek van de schriftuur. En wat voor boek hebben we dan nog meer?
Het boek van die directe ervaring van jezelf.
Ja, maar ik zou dat toch verbinden met dat eerste. Het is mijn plek in het geheel van deze wereld. Ik kan niet geloven, ik ga nou even met je meepraten, maar vervolgens met de conclusie dat het toch allemaal tot het boek van de natuur behoort. Ik kan me niet voorstellen dat mijn leven hier, tenminste zo kan ik niet leven, als ik zou moeten geloven dat mijn leven hier volstrekt zinloos en doelloos was. Wat natuurlijk nogal wat filosofen van onze tijd verkondigd hebben. Die schrijven boeken van ze hopen dat mensen die zullen lezen. Ze doen net alsof het bestaan zinvol is. Maar hun doel waarom ze die boeken schrijven is om te laten zien dat het alles zinloos is. En ze vinden veel voldoening in al die boekenschrijverij, denk ik dan. Terwijl ze tegelijkertijd moeten geloven dat niets in het leven werkelijk voldoening geeft. Want het is allemaal zinloos en waardeloos, doelloos enzovoort. Maar dat is een bepaalde opvatting die erachter zit over de wereld, over de schepping. En die is natuurlijk vooral door de evolutie ook ingegeven. Al die beesten die vreten elkaar maar op. Het is leven, leven en laten leven. Het is een wereld zonder God. De evolutie heeft meer dan wat ook bijgedragen tot een geloof waarin je God niet langer nodig hebt. Want er is geen schepper meer en dus geen schepping. En dus alles is een kwestie van tijd en toeval. Als je biljoenen miljarden jaren, ik kom nog uit Engeland, uit Canada, dus ik heb nog voor billions of years. Maar als je miljarden jaren ter beschikking hebt en genoeg toeval en materiaal, dan kun je daaruit alles verklaren. En per definitie is dan niets zinvol. Wij zijn allemaal een vlokje op de wereldoceaan. Maar dat weten die mensen door, dat is een bepaalde interpretatie van het boek van de natuur. Nee, ik dacht dat jij een hele andere derde zou noemen. Wie zou er dan een derde willen noemen van je zegt, nou, die had ik hier wel bij willen zien. Zegt u dus? Ja, ik dacht nog wat dat u wat anders zou zeggen. Want je zou kunnen beweren, de Heer Jezus is degene door wie God het duidelijkst zich heeft geopenbaard. De grootste theoloog van de 20e eeuw, Karl Barth, die zei, God heeft zich, en al het andere is secundair, God heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. En daar gaat het om. Punt. De Bijbel is afgeleid, de schepping is afgeleid, daar gaat het allemaal niet om. God heeft zich geopenbaard in Christus. Nou, waarom zou dat hier niet bij staan? Nou, A, omdat het nog veel te vroeg is, dat komt nog. Maar B, omdat alles wat wij over Christus weten in de Bijbel staat. Dus dat komt toch weer bij de Bijbel uit. Ik geloof zeker dat in de hele wereldgeschiedenis de Heer Jezus het allerbelangrijkste is waardoor God zich geopenbaard heeft. Want hij is zelf God geopenbaard in het vlees. Maar we weten wat we over de Heer Jezus weten, afgezien van een paar losse opmerkingen hier en daar in de oude literatuur van die tijd. Maar we weten alles over hem vanuit de Bijbel, dus dan kom je toch weer bij de Bijbel terecht. Dus wat we over Jezus weten, dat weten we uit de Bijbel. Daarom is de Bijbel zo ontzettend belangrijk, want ik zei al, ook dat wat we over de schepping weten, dat weten we uiteindelijk toch pas goed in het licht van de Bijbel. Dus daar draait het allemaal om. En nu had deze meneer nog een vraag of opmerking. Ik krijg daarvoor de microfoon aangereikt.
Ja, met Arnold. Ik wil nog even terug naar die meneer De Bree, oh sorry. Want hij had dus 40 jaar na Luther heeft hij dus dit opgemaakt. Valt er iets te zeggen hoe hij tot deze inzichten kwam? Was hij een eenling of hoorde hij bij een bijbelgroep of een bepaalde stroming? Okay. Valt er iets over te zeggen?
Ja, daar valt wel wat over te zeggen, maar ik heb het die inleiding maar vrij kort gehouden. Kijk, toen Luther in 1517, dat is pas over 3 jaar gaan we dat groot vieren, dus maak u van schrap, maak vrij, tijd vrij in uw agenda. In 1517, toen Luther zijn 95 stellingen aanplakte aan de slotkapel in Wittenberg, ging het als een lopend vuurtje. Die stellingen waren het Latijn, die werden al gauw in Duits vertaald. Heel Duitsland werd het bekend. Hij begon al heel gauw te publiceren. Want in 1521 had hij al een hele stapel boeken die daar naast hem lagen en die hij moest roepen. En al in de jaren 20 kwam het al in Nederland terecht. Toen zijn al de eerste Lutheranen hier als ketters verbrand. Wie was de eerste ketter hier in Nederland? Elke schoolmeester weet dat. Jan de Bakker, zie je wel, laat nooit in de steek. Jan de Bakker in Woerden. En dat waren nog Lutheranen, want Calvijn is pas in 1509 geboren. Zijn eerste grote werk schreef hij toen hij pas 26 was, maar dat is 1535. Maar Calvijn heeft als theoloog, althans zeker naar Nederlandse begrippen, al gauw Luther overvleugeld. En mensen als Guido de Bree, die dus aanvankelijk in die Lutherse reformatie meegingen, die gingen vaak naar Genève, waar Calvijn predikant was, om daar aan zijn voeten te zitten en te leren. Vandaar dat de reformatie in Nederland, hoewel die Luthers begonnen was, al heel gauw een Calvinistisch stempel kreeg. Of zoals men graag zei, gereformeerd. Dat is prettig, dan hoef je niet naar een mens te noemen. Maar gereformeerd betekent nooit Luthers, gereformeerd is Calvinistisch. Maar die kerk begon ook te groeien. Het zou nog tot 1580 duren voordat de kerk in Nederland, in het westen van Nederland, de officiële kerk van Nederland werd. Toen werden de katholieken op hun beurt onderdrukt en dat heeft heel lang geduurd, tot de 19e eeuw aan toe. Maar dat is nog even een ander verhaal. In het oostelijke land, in Gelderland, werd dat pas in 1616 ingevoerd. Maar dus tussen de jaren 20, 1520 tot 1580 is een periode geweest, dat is de periode van de late Karel de Vijfde en de vroege Philips de Tweede, van veel vervolging. Daarom hebben we toen in 1568, het begin van de 80-jarige oorlog gekregen. Dat was ook een opstand voor de godsdienstvrijheid. Die gereformeerde kerk, die Neder-Duits gereformeerde kerk, zoals het tot 1816 zou heten, daar waren al heel gauw predikanten, die vaak katholiek geboren en gedoopt waren, maar al vroeg tot geloof waren gekomen, die daar begonnen te prediken. En die jonge kerk gestalte begonnen te geven. Dus heel veel gemeenten in die tijd, heel wat gereformeerde kerken, die kunnen hun stamboom soms al tot zeg maar de jaren 1560 terugvoeren. En Guido de Bref was er zo één, maar je kon je niet eenvoudig aan een plaats verbinden, want dan zou je opgepakt worden. Dus heel veel van deze mensen, en dat was Guido de Bref ook, die reisden rond om constant aan hun vervolgers te ontsnappen. En bij zijn rondreizerij en zijn prediken in het diepste verborgene, daar heeft hij tijd gevonden voor dit geschrift. Wat dus heel sterk geïnspireerd was door wat hij bij Calvijn had geleerd. Maar je moet wel een fijnproever zijn om nou precies te kunnen aanwijzen in dat document wat nou typisch Calvinistisch is en wat niet Luthers is. Eigenlijk is het een document dat helemaal prachtig weergeeft hoe die protestantse kerk van die tijd dacht. En dat zijn onze protestantse voorouders, afgezien van een paar katholieken die hier zijn. Maar voor de rest, de meeste van ons hebben, net als ik ook zo'n 15.000, of als je jonger bent, 30.000 hervormde voorouders. Dat is daar allemaal begonnen. En Guido de Bref kwam toen op het gedachte om dat nou eens op te schrijven. Vandaar dat ik zei, kwam hij op dat gekke plannetje om het over de muur te gooien, want hij kon natuurlijk niet aanbellen en het afgeven, want hij werd overal gezocht. Uiteindelijk is hij ook gepakt, ik ben even kwijt welk jaar dat was, maar hij is nog vrij jong gestorven op de brandstapel. En Zeltrit, hij heeft in zijn, toen hij in de gevangenis zat, kort voordat hij stierf, de mooiste brieven aan zijn vrouw geschreven. Als het me ooit gegeven zou zijn om de marteldood te moeten sterven, dan hoop ik dat ik zulke mooie brieven aan mijn vrouw zou kunnen schrijven als hij toen deed. Brieven die wij vandaag nog lezen met ontroering over het geweldig geloof dat deze mensen gehad hebben. En uiteindelijk, dat zie je ook bij Guido de Bref, maakt het dan niet meer uit of je nou Calvinistisch of Lutheraan of katholiek bent. Dat maakt allemaal niet meer uit. Ten overstaan van de dood vallen dat soort dingen allemaal weg en dan blijft er een Christus over. En dat beschrijft hij in die brieven ook prachtig. Nou goed, de jonge kerk in de Nederlanden moest al gauw zich oriënteren over de vraag, ja, als wij nou samen kerk willen zijn in de geest van de reformatie, hoe beleiden wij dan ons geloof? Wij moeten onze jonge mensen ook onderwijzen in het christelijk geloof zoals wij dat verstaan. En het is wel merkwaardig dat, nou ik ga het over 1561, 2 jaar later verscheen de Heidelbergse catechismus in diezelfde tijd. In Duitsland, in de Palts. En ook al door piepjonge mensen, een 26-jarige en een 28-jarige, Olevianus en Ursinus, die Heidelbergse catechismus hebben opgesteld. En de nog jonge kerk in de Nederlanden, die nog kerk in de verdrukking was, en die bijvoorbeeld als een synode hielden dat buiten Nederland deden, in Emden bijvoorbeeld, waar ze wel vrijheid hadden, die hebben toen al heel gauw besloten, dit wordt onze geloofsbelijdenis en de catechismus, dat is een leerboek. Dat wordt ons leerboek voor jonge mensen en ook om de ouderen in de waarheid nader te onderwijzen. En pas later in het synode van Dordrecht, 1618-19, kwamen die Dordtse leerregels erbij na de strijd met Arminiaan. Maar dit zijn allebei documenten uit de jaren 60 van de 16e eeuw. Zeg maar zo'n 35 jaar na de reformatie. 1 generatie na de reformatie. Dus alleen al daarom zijn dit historisch gezien zulke boeiende documenten, omdat ze uit zo'n oeroude tijd afkomstig zijn en tegelijkertijd zo diepgaand, zodat ze alleen maar af en toe ergens een vraagteken bij zullen moeten plaatsen, maar voor het verre grootste deel ons daar zeer wel in kunnen vinden. Het zijn de documenten waar protestants Nederland uit gevoed is door al die eeuwen heen. Nou, dat lijkt me eigenlijk mooi als laatste vraag. Het is intussen ook 9 uur geweest. Ik stel voor dat we afsluiten met gebed. En dan zingen we nog een lied. Heere God, dank u wel voor mannen en vrouwen die zo gestreden hebben. Die zoveel geleden hebben voor hun geloof. We vragen ons altijd weer af hoe we onszelf zouden gedragen hebben onder zulke omstandigheden. Mannen die rondreisden om uw volk te onderwijzen. Om ze voor te lichten over wat zij zagen als de waarheid van uw woord. Die het woord zelf teruggegeven hebben aan het christenvolk hier in Europa. We danken u daarvoor. Het zijn voorbeelden voor ons. En we nemen met grote belangstelling kennis van hoe zij in hun tijd het christelijk geloof hebben geformuleerd. En we lezen dat en we herkennen er zoveel in. Omdat het in zoveel opzichten overeenkomt met wat wij zelf zouden willen zeggen als iemand ons vroeg ons christelijk geloof te belijden. We danken u voor al die generaties van gelovigen die gevormd zijn door deze documenten, waarvan ook wij nog steeds willen leren. Dank u voor uw woord. Want het gaat uiteindelijk allemaal over uw woord. Het is een menselijke weergave van dat waar het in uw woord over gaat. Maar uiteindelijk gaat het om de Bijbel. Waar dat tweede artikel zo over spreekt. En ook de komende artikelen. Dank u dat we zo een begin mochten maken met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Geef ons daar ook verder over uw zegen. Leid en bewaar ons. Ook als we van hier gaan. En leer ons te leven bij de waarheid van dat wat we belijden. Opdat het niet alleen maar lippenbelijdenis is, maar de belijdenis van ons hart. We vertrouwen ons aan u toe en we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.